Goedemorgen. Ja, ik heb geluid. We kijken of de PowerPoint ook komt. We zijn hier in de samenkomst. We hebben liederen gezongen voor Gods eer. Het is alsof we even in de hemel zijn voor Gods troon. Hem mogen ontmoeten, naar hem luisteren, voor hem zingen. En dan komt de preek en nu neem ik u opeens weer mee naar de aarde. Heel erg laag bij de grond. We gaan het hebben over het dagelijkse werk. En het mooie als we dat gaan doen, als we uit die hemel naar ons dagelijkse werk gaan, gewoon het ploeteren door de week, dat we God daar tegenkomen. Dat ook God daar is. Nou, daar wil ik vandaag met u over nadenken. Het goede nieuws voor ons dagelijks werken. Werk bezien vanuit een christelijk perspectief. Eerst maar even de noodzaak aantonen. Er zijn mensen die zeggen van nou kijk, we zitten met z'n allen eigenlijk op een soort Titanic. En wat wij wat we hier nog doen, als de Titanic ten onder gaat, dan is ons werk eigenlijk zoiets als het rechtzetten van stoelen. U kent nog wel die mensen die of muziek bleven maken op de Titanic, of nou ja, je zult er misschien net aan dek werken en schrobber zijn. Ga je nog het dek schrobben op de Titanic? Ga je nog stoelen rechtzetten terwijl die Titanic aan het neergaan is? Nou, als dat waar is, dan lijkt het alsof het enige zinnige werk is het mensen nog in reddingsboten krijgen. Nou, zo kijken heel veel mensen ook vandaag de dag naar werk vanuit een christelijk oogpunt. Wat echt christelijk werk is, dat is bijvoorbeeld wat Erik van Duijl doet, een dominee, of een zendeling. Maar ons gewone werk, dat lijkt dan een beetje op, ja weet je, nou ja, kijk, je moet geld verdienen, hè, want anders kun je niet leven. Of je moet geld verdienen zodat je zendelingen kunt ondersteunen. Of nou ja, je moet wat doen met je tijd. Maar dan heeft ons werk eigenlijk heel weinig zin. Hè, als het alleen maar is om geld te verdienen. En dan is het inderdaad elke dag weer ploeteren. Van, oh help, we moeten weer ons werk gaan doen. Waar ik vandaag met u over wil gaan nadenken, is dat werk in zichzelf juist heel erg zinvol is. Dat het onderdeel is van Gods goede schepping. Ook van Gods gevallen schepping, kom ik ook op terug. Werk is meer dan alleen maar het verdienen van je dagelijks, van je salaris. Ik heb een heel aantal teksten die ik ga gebruiken. Ik heb niet één bijbeltekst die ik met u ga lezen, maar door de hele preek heen zullen er verschillende bijbelteksten de revue passeren. Een hele centrale in deze preek is het gebed wat Jezus onszelf aanleert. Waarin we onder andere bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. Als wij bidden om ons dagelijks brood en God verhoort dat gebed. Dat geloven wij, dat God onze gebeden verhoort. Ook een heel simpel gebed als geef ons heden ons dagelijks brood. Wie zet God eigenlijk allemaal in om dat gebed te verhoren? Nou, ik heb een paar plaatjes neergezet. In ieder geval, de boer zet hij in om ons gebed te verhoren. Nou, dan komt er graan en dat graan dat moet gemalen worden. De molenaar, van oudsher de molenaar, ik weet niet hoeveel molenaars er nog zijn, maar dat graan moet omgezet worden naar brood. Dat gaat gebakken worden door een bakker. Dat moet naar de supermarkt. Tenminste, ik rij niet naar een bakker toe. Ik rij altijd naar de supermarkt op mijn fietsje of ik loop naar de supermarkt. Dus de vrachtwagenchauffeur die dat brood naar die supermarkt brengt, wordt ingezet in de verhoring van mijn gebed om het dagelijks brood. En die cashière, zonder die cashière had ik mijn brood niet gekregen. En er kan ook, sorry. Ja, je kunt proberen om zonder te betalen. Ik ga meestal langs de kassa. Ik ga altijd langs de kassa. En stel je nou voor dat er wat misgaat met die vrachtwagenchauffeur. Dan zijn we, ik ben toch blij dat er mensen zijn die vrachtwagens zo kunnen maken dat die goed werken. Of als ze in de berm belanden, dat die weg weer hersteld kan worden. Of dat er hulpdiensten zijn. Al die mensen worden ingezet in de verhoring van het gebed. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ergens anders in 2 Korinthe, daar staat hij nu die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijzen. Er zit dezelfde gedachte achter. We weten allemaal wel dat dat brood bij de boer vandaan komt en dat er een bakker tussen zit. Maar in Korinthe staat, maar God zit daarachter. God is het die dat zaad heeft gegeven. Ja, dat zaad kan je kopen, hè, in de supermarkt of in, waar je die zaden kan kopen. Maar God zegt, nee, eigenlijk zit ik daar weer achter. Zonder mij was dat zaad er nooit geweest. En zonder mij was dat brood er nooit geweest. Want ik heb de wereld zo gemaakt dat je van dat zaad brood kunt maken. Ons dagelijks werk wordt ingezet door God om ons te zegenen. Om ons brood te geven, om onze gebeden te verhoren. Wat gaan we doen? Er zijn drie soorten preken. Goede en slechte. Nee. Er zijn drie soorten preken. Er zijn preken die zeggen, u moet iets gaan doen. Er zijn ook preken die zeggen, u moet iets niet meer gaan doen. Er zijn ook preken die zeggen, u moet dit nooit meer vergeten. Nou, deze preek is de laatste categorie. U moet niets extra's gaan doen, u moet niet meer dingen gaan laten, maar u moet iets nooit vergeten. Ik hoop dat deze preek u zal inspireren om te zeggen, oké, mijn werk is niet voor niks. Mijn werk is heel erg belangrijk in Gods schepping. Dat doet ertoe. Deze preek is, als ik het goed doe, goed nieuws voor uw dagelijks werk. Het kan ook een bemoediging zijn of een blijk van herkenning voor wanneer het werk tegen zit. Want er is genoeg mis ook met ons werk. Nou, dat kan ook een bemoediging zijn om hier vandaan te gaan en zeggen, zie je wel, inderdaad, bij mij op het werk klopt het niet, deugt het niet. Nou, ook dat is vanuit christelijk oogpunt te bezien. Wat ik met u ga doen, ik neem u mee in het christelijke wereldbeeld. Vanuit het christelijke wereldbeeld kijken we naar werk. Ik ga ook met u stilstaan op Gods betrokkenheid op ons werk. Dat werk is niet iets wat wij daar in ons eentje doen. Nee, God is daarbij betrokken op verschillende manieren. En dan tenslotte in de afronding kijken we terug. Ik zeg u nu al dat we niet gaan toekomen aan het laatste, tussen haakjes. Werk kan niet zonder rust. Dat is wel zo ontzettend belangrijk dat ik hem hier toch heb neergezet. Misschien, als ik nog een keertje terug mag komen, dat ik dan dit onderwerp erop pak. Want eigenlijk kan deze preek niet zonder aan te geven dat werk ook niet zonder rust kan. Werk is de ene kant van het verhaal, rust is de andere kant van hetzelfde verhaal. Maar die andere kant kan ik nu helaas niet belichten. Maar ik heb hem toch genoemd. Werk bezien vanuit een christelijk perspectief. Dat betekent dat we gaan kijken vanuit de schepping, vanuit de val, de zondeval, vanuit de opstanding, het herstel wat dat kan geven en de nieuwe aarde. Vier invalshoeken. Heel bijzonder in het christelijk geloof is dat wij vanaf het begin zien dat God werkt. Ik heb hier een plaatje van allemaal goden die helemaal niet werken. Die Griekse goden die zaten gewoon op een wolkje en die zaten daar druiven te eten, ruzie te maken, te kissenbissen. Het ideaal wat heel veel godsdiensten hebben, is het ideaal van niets doen. En de goden die de ultieme voorbeelden zijn van het ideaal, dat zijn goden die niets doen. Niets nutten. En God presenteert zich als iemand die werkt. De christelijke God arbeidt. Hij schept. Hij is betrokken op zijn schepping. Hij is actief in zijn schepping. Jezus zelf die zegt dat hij voor ons een plek gaat bereiden. God is een actieve God. De christelijke God die werkt. Niets van het ideaal van heilig niets doen. Er wordt gewerkt. En wat zien we aan het begin van de schepping ook? Dat ook de mens werkt. God zegt, zet Adam aan het werk, ga de tuin bewerken. Ga ermee aan de slag. Ga de dieren benoemen, geef de dieren een naam. Ga benoemen wat je hier tegenkomt. Dit is mijn schepping die ik voor jou heb neergelegd. Dit is de schepping waarin jij gaat werken. Ga erin aan de slag, ga het cultiveren. Noem alles bij zijn naam. En vervolgens is de zondeval, en de zondeval zorgt voor de doornen en distels. Heel belangrijk, werk is niet een gevolg van de zondeval. Dat denkt u misschien wel, en misschien ervaart u het ook wel zo, soms. Maar werk zelf is onderdeel van de schepping. God zei bij de schepping, ga werken. En pas na de zondeval kwam dat we met moeite gingen werken. Dat het ons stress opleverde, dat het moeizaam was. Maar werk zelf was niet het gevolg van de schepping. Het was niet in het paradijs was het heerlijke niets doen, net als die Griekse goden. En toen kwam de zondeval en toen moesten we gaan werken. Nee, voor de zondeval werden we al aan het werk gezet. En de zondeval bracht met zich mee dat het in doornen en distels gebeurde. Maar werk zelf hoort bij de schepping. Werk bezien van de schepping betekent dat wij het goede van de schepping beheren. God zegt, dit is de wereld, ga daarin aan de slag. Behoud het goede. Ga hem in cultuur brengen ook. Ik vertelde u al, hè, Adam moest de dier een naam geven. Adam werd op pad gezet in de ga de schepping maar ontdekken. En dat is wat wij ook doen. Wij waren gisteren in het dolfinarium. En ik moest daaraan denken gisteren. Ik moest gisteren aan Adam denken. Adam die kwam, al die dieren kwamen bij hem langs en Adam gaf ze dan een naam. Hè. En ik weet niet hoe diep hij daarover nadacht, dat hij meteen al wist van, oh, dit is een giraffe. Of dat hij dacht van, nou, dit moet wel een giraffe zijn. Nou, hoe dat is gegaan, ik weet het niet. Maar misschien heeft hij ook wel dolfijnen gezien. Dat hij zei van, oh, ik noem jullie dolfijn. En dan gaat hij ontdekken van, wat zijn dat voor dieren? Wat voor karakter hebben ze? Hoe kan je daarmee omgaan? Nou, gisteren in het dolfinarium dacht ik ook, wat ze hebben gedaan in het dolfinarium is de schepping een cultuur gebracht. Ze zijn erachter gekomen, wat kunnen die dieren en wat kun je met die dieren? En ze hebben iets gevonden van de veelkleurigheid in Gods schepping. Nou, wat wij doen vanuit de schepping is beheren en in cultuur brengen. Beheren, natuurbosbeheer bijvoorbeeld. We willen de natuur goed houden. Maar ook bijvoorbeeld wat er op een school gebeurt, een school als deze, in cultuur brengen. Al die kinderen, allemaal Gods schepping, die hebben allemaal talenten gekregen. Die hebben allemaal vaardigheden gekregen. En de juffen en meesters zijn hier bezig om dat in cultuur te brengen, om dat eruit te halen, om dat te laten groeien, te ontwikkelen. Dat is allemaal werken vanuit de schepping. Maar goed, de wereld bleef niet zo mooi als die was. Maar de wereld is gevallen, in zonde gevallen. En dat zien we ook in ons dagelijks werk op allerlei manieren. Dat zien we doordat heel veel van ons werk toch echt wel als zinloos wordt ervaren. En misschien ook echt wel zinloos is. Dat we het alleen maar doen om geld te verdienen. Soms is ons werk ook vruchteloos. Je hebt er zo hard voor gewerkt, je hebt zo hard je best gedaan, je hebt een eigen bedrijfje opgezet, je bent heel veel heb je erin geïnvesteerd en uiteindelijk krijg je er niks voor terug. En ga je misschien zelfs wel failliet, hoe hard je er ook voor hebt gewerkt. Ook onderdeel van deze gevallen wereld. De stress die werk met zich mee kan brengen, de trots of hoogmoed als je het goed hebt gedaan. Dat zijn allemaal onderdelen van deze wereld. Ethische dilemma's waar je in zit. Misschien heb je wel een winkel en heb je 50 mensen in dienst. En je weet, al die 50 mensen die zijn van dit werk afhankelijk voor hun gezinsinkomen. En nu wordt aan mij gevraagd of ik op zondag open ga, ja of nee. Nou, dat zijn van die dilemma's. Daar zat Adam voor de schepping nog niet mee, mocht hij een winkeltje hebben gehad. Maar dit zijn dilemma's die komen door de zondeval. Dat je inderdaad voor keuzes staat die je eigenlijk niet wil. Dat je denkt, ja, als ik voor het een kies, dan gaat het ten koste van het ander. Dat is moeilijk. Dat heeft ons werk ook moeizaam gemaakt. Ethische dilemma's. Werkloosheid. Het niet hebben van werk. Is onderdeel van de gevallen schepping. God die aan het begin zegt, dit is de wereld, ga erin werken. En dat wij nu soms gewoon geen werk hebben. Met alle gevolgen van dien. Zowel in je salaris als in je, nou ja, misschien wel dat je denkt van ja, zinloosheid ervaren. Wat kan ik nu doen met mijn leven? Of de andere kant, te veel werk hebben. Stress, maar soms ook je werk als afgod zien. Ik ben belangrijk, want kijk eens naar mijn werk. Ik ben een hele grote kerel, want kijk eens hoe mijn carrière is geweest. Alleen maar blijven werken, zonder oog te hebben voor je gezin, je kinderen, de buurt, je familie. Nou, ook dat is een symptoom van een gevallen wereld, waarin ook in ons werk het mis is gegaan. Onderwaardering staat er niet op, maar kan er ook een zijn. Ik heb zoveel aan het bedrijf gegeven en niemand die het ziet. Nou, allemaal dingen die je in je werk kunt tegenkomen. Andere vorm van werken in een gevallen wereld kan ook zijn dat er beroepen zijn die ronduit gewoon zondig zijn. Je kunt niet zeggen dat de prostitutie dat onderdeel van Gods goede schepping is, die we moeten bewaren. Er zijn ook zondige beroepen. Beroepen die alleen maar gericht zijn op winst. Nog meer geld, nog meer geld, nog meer geld. En daarmee eigenlijk alleen maar de mammon dienen. Hè? Een afgod dienen in plaats van God. Onmenselijk werk. We hebben allemaal die beelden nog van India was het toch? In ons hoofd van of Bangladesh. De confectie-industrie die gewoon onmenselijke werkpraktijken had. Mensen die met duizenden tegelijk onmenselijk werk moesten doen in omstandigheden die helemaal niet geschikt waren daarvoor. Beroepen die in zichzelf zondig zijn of omstandigheden die zondig zijn. Werk die als zinloos kan worden ervaren. Allemaal voorbeelden van werk bezien vanuit de val. Dat brengt automatisch ook met zich mee dat een heel aantal beroepen die zich daarmee bezighouden ook weer nodig zijn. Het beroep als politieagent, Jan is er net vandoor, hè? Die zit bij de kinderen, is nodig vanwege de val. Hè, maar goed dat er politieagenten zijn om de val in te dammen, om het kwaad in te dammen. Beroepen als gevangenisbewaarders zijn ontzettend nuttig, heel belangrijk in een wereld die is gevallen. Is het heel fijn dat er gevangenisbewaarders zijn, dat er rechters zijn die recht kunnen spreken in soms moeilijke gevallen. Hele belangrijke beroepen in een wereld die is gevallen. Beroepen waar we ook voor kunnen bidden. Bijvoorbeeld, je zou rechter zijn en moeilijke besluiten moeten nemen. Nou, die zijn ons gebed waard. Werk bezien vanuit de opstanding. Derde invalshoek vanuit christelijk wereldbeeld. Wij geloven dat het kwaad niet meer het laatste woord heeft. In een wereld waarin het kwaad is overwonnen door liefde, door de opstanding, zijn er mosterdzaadjes van hoop. Het koninkrijk, de ultieme goede wereld, die komt uiteindelijk met Jezus' wederkomst. Maar dat wil niet zeggen dat de geest nu ook niet al actief is. En de geest is niet alleen actief in bovennatuurlijke omstandigheden, in bovennatuurlijke zaken, maar de geest is ook actief in het gewone, dagelijkse. In het geven van brood, in het geven van zaden, in het doen groeien van de natuur. Op dankdag, voor gewas en arbeid, danken we daar zelfs voor. Ook de geest is betrokken in de schepping, is actief in de schepping. Ik heb hier een fotootje van Chris Tijman neergezet, misschien wel bekend bij sommigen. Advocaat, zit in de baptistengemeente Veenendaal. Een beroep als advocaat, iemand die opkomt voor het recht, opkomt voor de belangen van misschien wel misdeelde mensen. Nou, daarvan kun je zeggen, van, nou, dat is een stukje pogen van herstel te geven. Wat hij bijvoorbeeld doet is opkomen voor Poolse arbeiders die hier in Nederland gewoon in onmenselijke omstandigheden aan het werk worden gezet, voor een hongerloontje, soms dan onrecht worden aangedaan en Chris mag hen dan helpen om recht te gaan vinden, om recht te zoeken. Ik geloof oprecht dat wanneer dat goed is, dat de geest daarachter zit. En wanneer daar recht wordt gesproken, dat God daarachter zit. En Chris is dan een middel in Gods hand. Werken bijvoorbeeld in ontwikkelingshulp. Het bouwen van waterputten in Afrika. Dat is iets van het brengen van herstel. Een gevallen wereld waarin er schaarste is. Waarin in dit geval er geen of te weinig water is. Om dan te gaan helpen om water aan te waterbronnen te slaan. Is een stukje voorlopig herstel. Het is nog niet de hemel op aarde, maar een klein stukje, een voorbeeld, een glimp van het koninkrijk op aarde, waar wij gewoon in ons dagelijks werk bij betrokken kunnen zijn. Werk op de nieuwe aarde, die nieuwe aarde, die zal komen. Nou, daar wil ik niet al te veel over speculeren. Het doen van voorspellingen is heel lastig, zeker als het over de toekomst gaat. Maar er wordt gesproken dat wij later zullen regeren. Er wordt gesproken dat er zwaarden tot ploegscharen worden omgesmeed. Waar zijn die ploegscharen voor nodig? Gaat er dan toch geploegd worden? Nou, allemaal beelden, wil ik niet al te veel over uitweiden, want het gaat me juist over het werk hier en nu. Maar ik kan me niet voorstellen dat wij later in de hemel alleen maar op een wolkje zitten. Er zal wat gedaan worden. Oké, we hebben nu vanuit schepping, val, opstanding, klein beetje wederkomst, hebben we gekeken naar wat is werk. God is betrokken op ons werk. En dat is die op minstens 5 manieren. Ik loop ze met u langs. In eerste instantie is God de zingever. Eigenlijk hebben we dat zojuist besproken. Het feit dat het Gods schepping is, waarin Hij ons aan het werk zet, waarin we beheren, cultiveren, kwaad indammen, werk aan herstel, geeft zin aan ons leven. God geeft ons zin in ons werk. Als wij werken in een wereld waarvan God zegt, die heb ik lief, als we daarin het goede nastreven, dan doen wij goed werk. Dan heeft ons werk zin, dan raakt het een doel. God presenteert zichzelf ook als onze werkgever. Alleen al bij de schepping, hè? Dit is de schepping, ga daarin aan de slag. Dan is God de ultieme werkgever. Niet mijn baas, maar uiteindelijk mijn baas met hoofdletters. God die zegt ook in Colossense, wat u ook doet, doe het van harte alsof het voor de Heer is. En niet voor mensen. Hè? Hier zit weer die gedachte achter. God zit erachter. Doe het voor de Heer en niet voor mensen. En sterker nog, daar blijft het niet bij. U weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen. Uw meester is Christus. Dus het is niet alleen, we doen het alsof het voor de Heer is, maar God gaat ons zelfs een beloning geven. Er zit loon aan vast aan ons werk. God als werkgever. Derde punt, God als beoordelaar en borging. God zegt, ik zal op een gegeven moment zal ik alle werken in het vuur louteren. En sommige werken zullen daarin vernietigd worden en andere zullen gestand houden. God zorgt ervoor dat alles wat waar, goed en mooi is niet verloren gaat. In 2 Petrus daar staat, de werken zullen op aarde gevonden worden. En dat is na de loutering. Dan zal er zal een groot gericht zijn en dan staat er na dat gericht zullen de werken op aarde gevonden worden. Dat wat er over is gebleven in het vuur, dat wat er over is gebleven als het kaf van het koren is gescheiden, dan blijft er iets over. Openbaring die belooft, Openbaring 14, dat onze goede werken ons zullen volgen. Dus God beoordeelt ons werk, wat was goed, wat was niet goed. En dat wat goed was, dat zal ook blijven. Dus dat wordt geborgd. God borgt het werk voor zover het goed is. God is ook degene die faciliteert. Eigenlijk heb ik het net al gezegd als het gaat over dat brood. Hè, dat die zaden er zijn en dat die zaden doen wat wij verwachten dat ze doen. Dat die groeien tot graan wat wij weer kunnen omzetten in brood. Ik heb hier een plaatje neergezet van Hardeman, constructiebedrijf, Veenendaal. De grootste werkgever in Veenendaal. God geeft ons mensen talenten, dat we erachter zijn gekomen hoe je staal kunt maken. Dat is niet een menselijke uitvinding van, kijk eens hoe goed wij zijn. Nee, God heeft ons zo gemaakt dat wij staal kunnen maken. Dat wij erachter zijn gekomen hoe je dat doet. God geeft ons elke dag weer opnieuw de energie om te werken. Elke dag opnieuw zegent God ons met energie, waardoor we aan de slag kunnen gaan. Bijvoorbeeld in de staalconstructie. God geeft ons materialen. De grondstoffen waarmee we bijvoorbeeld staal maken, die komen uit Gods schepping. Dus daar zit God ook achter. Zonder God hadden wij die materialen niet gehad. Zonlicht, regen, wat nodig is om de oogst te laten groeien. En de natuurwetten. Heel belangrijk. Stel je voor dat God niet een orde in de schepping had gemaakt. Dat Gods goede hand niet in de schepping zat. Dan zouden we niet weten of dat staal, wat bij Hardeman wordt gemaakt, de volgende dag nog even sterk is als de vorige dag. Maar juist omdat God erachter zit, Gods orde in de schepping, Gods regelmaat die hij erin heeft aangelegd, kunnen wij erachter komen hoe je staal kunt maken. En dat we ook weten dat als we dat zo doen, dat staal sterk is. En dat we daar gebouwen mee kunnen maken, bijvoorbeeld scholen waar je in kunt samenkomen. Als dat niet het geval was, ik weet niet hoeveel staal hierin zit, maar laten we het over de producten van dit gebouw maken, dan zouden we hier misschien wel kunnen zitten en stort de boel zomaar ineens in. Dankzij God die achter ons werk zit, achter onze talenten om een school te bouwen, achter de materialen die stand houden, kunnen wij hier veilig samenkomen. Laatste manier waarop God betrokken is bij ons werk. God is onze samenwerker. God zet mensen in om zijn doelen te bereiken. Dat zie je heel de Bijbel door. God zet mensen in, soms zelfs ezels. God gebruikt soms ook een ezel om zijn doelen te bereiken. Sprekende ezels, dragende ezels, maar vaak ook mensen om zijn doelen te bereiken. Romeinen 13, daar staat bijvoorbeeld van de overheid. God heeft de overheid die plek gegeven om voor ons welzijn te werken. In Korinthe 3 wordt gesproken over Paulus die plant, Apollos die water geeft en God die heeft doen groeien. In dit vers gaat het specifiek over evangelisatie, maar dit principe kom je natuurlijk overal tegen in de Bijbel. Wij werken, maar het is God die de wasdom geeft. Wij kunnen huizen bouwen, maar als God het huis niet bouwt, de bouw niet zegent, komt er niets van terecht. God is aan het werk in deze wereld en maakt gebruik van ons menselijke inzet. Soms ook om dingen recht te zetten. Koning Kores van Perzië was het, geloof ik, werd door God ingezet om Israël te straffen, op het andere pad te brengen. Gewoon een heidense koning werd door God ingezet om om Gods doelen te behalen. We gaan langzaam maar zeker afronden. Ik wil nog twee principes met u delen. Een liefdesdynamiek die er in de schepping ligt en het feit dat God middelijk werkt. Daar kom ik op terug en dan kijken we nog even terug. Allemaal zodat goed tussen onze oren zit, dat het feit dat als we christen worden, dat wij een priester zijn, priesterschap van alle gelovigen, dat niet maakt dat we opeens allemaal kerkelijk werker worden, maar dat we juist op een andere manier naar ons gewone werk kijken. Dat al ons werk een heilige roeping wordt. Een liefdesdynamiek. God heeft de wereld zo gemaakt dat we allemaal talenten hebben. We kunnen allemaal wat. Maar God heeft het ook zo gemaakt dat we allemaal beperkt zijn. Adam kwam er al vrij snel achter. Hij zag dat al die paardjes met z'n tweeën waren. En toen zag hij Eva en toen dacht hij, hey, die heb ik nodig. Pas dan ben ik compleet. En zij waren als een hulp voor elkaar. Zonder elkaar waren ze incompleet, maar samen wel. We hebben allemaal talenten, maar we zijn ook allemaal beperkt. En we hebben elkaar nodig. En die dynamiek zit in de schepping. We hebben elkaar nodig. We kunnen niet in ons eentje. God wil juist dat we op elkaar betrokken zijn. God wil juist dat we met elkaar meer zijn dan alleen maar ons eentje. En zo kan het gebeuren dat de loodgieter in iemands huis aan de slag kan gaan. Misschien wel in dat huis van de kapper die ondertussen het haar van de zoon van de loodgieter aan het knippen is. En daar zit een soort liefdesdynamiek in. Ik kan het werkelijk niet. Ik heb zeg maar twee linkerhanden. Ik moet echt dat werk niet gaan doen. Maar ik hoop dan maar dat die loodgieter, die ik overigens ook betaal, hè, er zit natuurlijk altijd in onze huidige cultuur zit er een ruilmiddel tussen. Maar het kan best zijn dat die loodgieter, die kan mij helpen in mijn huis. En misschien heb ik ondertussen zijn zoon of dochter in mijn schoolbank zitten op de CAE. Ja. Of de fietsenmaker die helpt mij mijn fiets te repareren. En ondertussen kan het best zijn dat zijn dochter bij mijn vrouw op de basisschool zit. Nou, dat is een hele mooie dynamiek, een soort liefdesdynamiek die er in de schepping zit. We kunnen allemaal wat bijdragen en we hebben elkaar ook allemaal weer nodig. Eerste principe. Tweede principe is dat God middelijk werkt. En God werkt veel vaker middelijk dan onmiddellijk. Onmiddellijk, dat is zeg maar bovennatuurlijk ingrijpen. God die wil nu iets en er gebeurt nu iets. God die rechtstreeks tot mij spreekt. God die wonderbaarlijk geneest. Dat is onmiddellijk. Maar God werkt veel vaker middelijk. Niet onmiddellijk, maar middelijk. Via zijn schepping en via zijn schepsel. En Luther die zegt, eigenlijk is het alsof God in deze wereld werkt van achter een masker. En dat masker, dat zijn wij. Dat zijn wij mensen. Dat is zijn schepping. Dat zijn soms ezels. God werkt van achter dat masker in zijn schepping, door zijn schepping. En zo kunnen we God bedanken voor ons dagelijks brood, terwijl we weten dat daar de bakker achter zit. En de boer. Zo kunnen we God bedanken voor de chirurg, dat God ons heeft genezen via het werk van de chirurg of via de internist. Kan natuurlijk ook, dat hij eraan bijdrage in heeft. Dat God ons kleedt via de confectieindustrie. Daar kunnen we voor danken. We kunnen bidden voor de confectieindustrie, net zo goed als voor ons dagelijks brood. We kunnen danken dat God tot ons heeft gesproken via de voorganger. Ook daarin zit een soort masker. God spreekt, maar via zijn schepping. We kunnen God bedanken voor het werk van de politie, dat die ons veilig houdt, dat die ons beschermt. Je zult in een land wonen waar de politie corrupt is. Nou, ik ben heel erg dankbaar voor het werk van de politie zoals dat hier in Nederland is. We kunnen God bedanken voordat hij onze straten schoonhoudt, dat hij onze leefwereld schoonhoudt door het werk van vuilnismannen. We kunnen God bedanken voor het plezier wat we hebben, het genot wat we kunnen hebben, door muziek, door het werk van muzikanten. Overal kunnen we God achterzien. Was God er niet geweest, was dit er niet geweest. God heeft ons talenten gegeven. En met die talenten kunnen we elkaar dienen, elkaar tot vreugde zijn, elkaar tot hulp zijn. Gods middelijke werken. Wat hebben we gedaan? We kijken even terug aan het eind van deze preek. We hebben gekeken wat is werk gezien vanuit een christelijk wereldbeeld. De schepping, de val, herstel en de wederkomst. We hebben 5 manieren gezien waarop God betrokken is op ons werk. Het doel was om dit niet te vergeten. Nou, ik hoop dat u dit morgen meeneemt, van de week meeneemt, gewoon in uw werk. Dat u denkt van, ik kijk met andere ogen naar mijn dagelijks werk. Ik kan wat doen. En dat kan werk zijn waar u voor betaald krijgt, maar het kan ook werk zijn wat u gewoon als vrijwilliger doet. Of als gepensioneerde. Dus het is niet zo dat zinvol werken alleen maar kan wanneer je er een salarisstrookje bij krijgt. Gelukkig heeft God heel veel zin gegeven in deze wereld, heel veel talenten gegeven, die, of je er nou geld voor krijgt of niet, van betekenis kunnen zijn. Dus ik hoop dat u geïnspireerd bent voor uw werk. Dat u goed nieuws, ook God, maar ook goed nieuws voor uw dagelijks werk hebt gekregen vanmorgen. En misschien ook wel een bemoediging voor wanneer uw werk tegenzit. Wanneer het stressvol is, wanneer het niet die opbrengst heeft die u had gehoopt. Ik sluit af. Ik herhaal nog even. Werken kan niet zonder rust. Maar daar hoop ik later op terug te komen. Ik hoop dat het inderdaad inspirerend was. En anders hoor ik dat graag nog, als het wel zo was of als het niet zo was, straks bij de koffie nog van u terug. Amen. Wij gaan zo dadelijk zingen 582, Jezus alles geef ik u. Maar ik wil graag eerst met u voorgaan in dankgebed. Vader, dank u wel dat we mogen weten dat u een heerlijke toekomst voor ons hebt weggelegd. Een toekomst waarin alles goed is, een toekomst die u voor ons hebt vrijgemaakt. Dat u zelf nu aan het werk bent om daar een hele mooie plek van te maken. Dank u wel voor dat geweldige perspectief, voor het eeuwige leven later. Maar dank u wel ook dat uw waarheid niet alleen maar voor dan en voor later is, maar dat het ook van betekenis is voor het hier en nu. Dat we mogen weten dat we in uw schepping leven. Dat het uw wereld is, waarin u uw wetten hebt gelegd, waarin u ons talenten hebt gegeven, waarin u ons aan elkaar hebt gegeven. Dank u wel dat we mogen weten dat u erachter zit. Dat het niet toevallig allemaal is. Dat het niet alleen maar een evolutionair proces is. Verder zonder zin, zonder doel, zonder gedachte erachter. Maar dat we weten dat u erachter zit. Dank u wel ook dat we voor de echte zin ook niet hoeven te wachten op later. Dat wat we nu doen niet alleen maar het rechtzetten van stoelen is op een zinkend schip. Maar dat wat we nu doen dat het ook van betekenis is. Dat we nu al van waarde mogen zijn voor elkaar. Gewoon in het dagelijks leven. In het maken van brood. In het opruimen van straten. In het lesgeven van kinderen. Dank u wel dat we daarin van betekenis zijn in uw wereld. En wil u ook bidden of u ons daarin wil zegenen. Dat u dat waar het goed is, dat u dat inderdaad zegent. Dat het misschien wel voor ons mosterdzaadjes lijken. Maar dat die in uw koninkrijk wel heel groot zullen zijn. Dank u wel dat we mogen weten dat we dat niet alleen doen, dat u er zelf bij bent, dat u betrokken bent op uw schepping. In het groot, maar ook in het klein, dat u betrokken bent, ook in ons dagelijkse arbeid. En wil u bidden of u dat wil zegenen, wilt u zo met ons meegaan, wilt u ons helpen onze talenten te vinden, die te ontwikkelen, daarmee ook onze naasten te kunnen dienen. Dat we ook in de werken daarin kunnen laten zien dat u van ons houdt. Doordat wij ook onze naasten dienen, ook op een liefdevolle manier, door onze talenten in te zetten voor uw schepping, voor onze naasten. Zo vragen we u, wilt u bij ons zijn? Wilt u Waar die mensen zijn die geen werk hebben, die dat misschien wel heel graag zouden willen, die misschien wel op school hebben gezeten, zeker ook in deze tijd van tentamens, misschien wel hun diploma's aan het halen zijn en nu al weten dat ze moeilijk een baan zullen vinden. Dat is ook onderdeel van een gevallen schepping, waarin het niet is zoals u hebt bedoeld. Ik wil ook bidden voor die mensen die misschien wel heel veel stress ervaren op hun werk, of zinloosheid, of die niet goed uitkomen met hun talenten, wat ze daar nou eigenlijk mee moeten. Dan vragen we ook om uw geest, om uw nabijheid, ook voor die dagelijkse dingen, voor uw wijsheid, om nieuwe wegen te vinden, om iets te kunnen betekenen in deze wereld. En we willen u ook bedanken dat we daarin niet afhankelijk zijn voor betaald werk. Dat als we uw talenten inzetten ten goede voor de naaste, dat u dat ziet, dat u dat borgt en dat u daar ook een beloning voor geeft. Dat u dat als goed waardeert. Dank u wel dat u zo zin geeft aan ons dagelijkse werk. Dat bidden we u ook voor deze stad, voor Tiel. Dat wat hier gebeurt, dat er een hoop zal zijn waar we u voor kunnen bedanken. Voor het gewone werk in deze wereld. En daarbij bidden we ook nog steeds voor de braderie die er nu is. Wilt u daar ook aanwezig zijn bij alle mensen die hier zijn. Misschien ook wel die het leven als zinloos ervaren. Dat ze ook zullen zien dat het christendom voor hen van betekenis is. Voor de toekomst, maar ook voor het nu. Wilt u zo met uw geest ook hier bij de braderie zijn? Dat vragen we niet omdat we dat zouden verdienen, maar in Jezus' naam. Amen.